Welkom bij Doelgericht. Interessante verhalen uit de handboogsport, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.
Ja, welkom alle luisteraars en fijn dat jullie weer luisteren voor deze nieuwe podcast van de Nederlandse Handboogbond. Vandaag zit ik, Ron van der Hof, weer achter de microfoon en nu samen met Chef van den Berg en Casper de Wit. Chef behoeft denk ik geen echte introductie. Chef is lid van onze Olympische ploeg. En Casper de Wit is onze fysieke trainer hier op Papendal in het centrum. Maar ik laat het even aan Casper om zichzelf even te introduceren.
Ja, hoi. Dankjewel voor de uitnodiging allereerst. Leuk om hier te zijn. Ik ben de fysiek trainer van handboog hier op Papendal. Dus dat betekent dat ik gedurende de week een fysiek programma verzorg. En dat kan zijn een stukje conditioneel, kracht of core, coördinatie. En dat probeer ik een beetje aan te passen op de handboogsport. En het leuk en effectief te houden. En daar vul ik de week mee in voor handboog. Ja. Daarnaast ben ik op Papendal, naast handboog, ben ik veel bezig met judo. Even een totaal andere sport, maar juist wel een interessant contrast. En daar geef ik ook fysieke training en doe ik wat sportwetenschappelijke dingetjes. Maar mijn basis ligt echt bij fysieke training.
Ja, je zegt sportwetenschappelijke dingetjes, maar dat is wel... Judo is een groter programma dan boogschieten hier. Ja, hè? Dus klopt. Dat is de hoofdzaak van je week, denk ik. Hè?
De hoofdzaak van de week, ja. Daar spendeer ik de meeste tijd aan. Ja.
Hoe lang ben je hier nu werkzaam op Papendal?
Ik ben eind 2017 begonnen als stagiair. En toen na 7 maanden stage ben ik aangebleven. Ben ik bij enkele sporten begonnen. Ik heb zo bij motocross en bij volleybal heb ik gewerkt als fysiek trainer. En al vrij snel ook bij handboog. En daar zit ik nu nog steeds. Vandaar ook dat ik in deze podcast zit.
Ja. Ja. Je blijft nog even bij handboog.
Ja, zeker.
Gelukkig. Dan hoeven we niet op zoek naar een nieuwe trainer.
Ik ben niet zomaar weg hoor.
Gelukkig nee. Je hebt zelf niet aan judo gedaan. Ik zie dat je zit met een Mitella. Dus er is een ongelukje gebeurd.
Ja, nou ja. Had ik maar judo gedaan, had ik hier waarschijnlijk ook niet met die Mitella gezeten. Nee, voor de luisteraars, die Mitella. Ik heb mijn labrum gescheurd bij een val. En dat is geopereerd. Dus vandaar dat ik hier in de podcast met mijn arm in de Mitella zit. Ik heb niet aan judo gedaan. Ik heb het vroeger als kind voor mij een halfjaartje gedaan bij een lokale buurtvereniging. En dat is eigenlijk daar een beetje heeft opgehouden. En het is niet dat ik echt nog veel daarvan weet of zo. Maar ik vind het wel een supermooie sport. En vandaar ook dat ik daar nu veel in werkzaam ben.
Boogschieten heb je zelf nooit gedaan?
Ik heb heel veel geleerd van Chef en de andere boogschutters. Dus nee, ik heb niet aan boogschieten gedaan, maar ik weet nu wel het moet.
Ja, mooi. Ja, ik weet dat je het af en toe geprobeerd hebt.
Ja, ja. Ik ben wel veel beter aan het begin, of niet, Chef?
Ja, er zijn wel stappen gemaakt al, ja.
Ja, top.
Chef, hey, vertel eens wat. Jij bent als sporter samen met Casper wekelijks aan de slag, ja. om aan het fysieke programma te werken. Hoe ziet dat eruit voor de sporter hier?
Toen ik op Papendal kwam, was het echt 2 keer in de week... was het krachttraining doen en daarmee dus gewoon een beetje sterker worden in zijn algemeenheid. En dat is intussen is dat veranderd naar 2 keer in de week een fysieke training doen. Waarbij we op maandag een zware training hebben, tussen aanhalingstekens. Want echt zwaar doen we eigenlijk vrijwel nooit. Op woensdag hebben we een core instability blok. Dus dan werken we aan onze stabiliteit en aan de romp, als het ware. En op vrijdag hebben we ook een fysiek blok waarbij we dus echt wel gewicht heffen en dat soort dingen. Maar wel op een manier dat we in het weekend nog fit genoeg zijn om eventueel een wedstrijdje te schieten.
Ja. En is dat in de jaren dat je hier zit, is dat ook echt veranderd?
Het is wat ingewikkelder geworden in de zin dat we wat meer gecompliceerde oefeningen hebben dan toen ik net begon. Toen ik hier op Papendal kwam, hadden we een andere fysieke trainer. En die liet ons dingen doen als biceps curls en af en toe een squat en een deadlift. En dan hield het wel op.
Prachtig. Heel mooi.
Tegenwoordig hebben we echt wel samengestelde oefeningen. En met instabiele dingen erin. En dus dan heb je daar, volgens mij heb je er dan meer aan. Maar daar gaan we ongetwijfeld nog meer over hebben deze podcast.
Ja, dat gevoel heb je in ieder geval.
Dat gevoel heb ik, ja. Nou, ik ben in ieder geval een stuk beter in boogschieten sinds die tijd. Maar valt misschien niet helemaal te wijten aan de krachttraining.
Nou, misschien niet. Maar voor een deel heeft het er allemaal mee te maken natuurlijk. Heel even voor de luisteraars ook mijn rol als hoofdcoach. Kijk, wat ik niet wil is dat ik het fysiek programma moet maken. Dat is mijn vakgebied helemaal niet. Ik heb daar misschien ook wat interesse in. Maar ik ben blij dat wij gebruik kunnen maken van experts op allerlei gebieden. En in dit geval dus Casper als expert op het fysiek vlak. Wij hebben wel overleg. En ik moet zeggen, dat is vooral in de beginfase denk ik veel geweest. Hè, dat jij hier kwam werken voor ons. Maar nu hebben wij hooguit heel af en toe nog een overleg. Want volgens mij loopt het allemaal hartstikke goed. En hebben sporters heel veel invloed.
Ja, we hebben overleg als het nodig is. Ja. Dus in geval van blessure of zo. Ik denk verder dan... we hebben best wel een goede basis opgebouwd. Waarin het wel goed loopt.
Ja, en sporters hebben binnen ons programma denk ik heel veel vrijheid om ook jou van feedback te voorzien en om te kijken van welke richting op gaat. Sporters mogen aangeven wat ze willen daarin.
Ja, ik heb zeker voor handboog geen hele dwingende trainingsomgeving in de fysieke training. Omdat het A, voor handboog is het discutabel of dat echt nodig is. En B, ik haal de beste resultaten als het naast dat het nuttig is ook nog leuk is. En dat gaat behoorlijk hand in hand bij handboog. Dus ik probeer die balans wel goed te bewaren. Ja. Het is niet een speelkwartier volledig, maar af en toe wel een beetje, als er maar ook goed gewerkt wordt.
Ja, en dat wordt het ook?
Af en toe, ja. Nee, er wordt goed gewerkt.
Ja, gelukkig.
We hebben het de eerste podcast hebben het ook gehad over de mentale gesteldheid van een handboogsporter. En dat ook heel belangrijk is. En ik denk dat er op het moment ook wel een mooie balans heerst van fysiek werken, maar ook mentaal heel blijven als het ware. Dus ervoor zorgen dat je niet zo diep gaat dat je de rest van het weekend in de kreukels ligt, als het ware.
Ja, en als je over fysiek hebt, je raakt nu mentaal aan, maar kun je aangeven, chef, wat voor jou het percentage is, zeg maar. Als je zegt, van, nou, ik ben zo goed als ik ben, hè, dat is 100%. En hoeveel komt dan door die fysieke training?
Ja, ik denk dat dat echt maar 5-10% uiteindelijk is. Maar dat kan net wel het percentage zijn wat ik nodig heb om te kunnen meedraaien in de top van de handboogwereld. Dus wat dat betreft denk ik dat het heel nuttig is. Maar ik denk dat het niet per se het grootste aandeel heeft geleverd in mijn carrière.
Ja, en zeg je dat op basis van het niveau wat je nu hebt? Of kun je dat ook terugtrekken naar toen je echt een talent was en instroomde?
Ja, ik denk een beetje van beide. Want ik ben gekomen waar ik nu ben in eerste instantie zonder enkele fysieke training. En dat ben ik pas gaan doen toen ik naar Papendal ben verhuisd. Dus daarvoor deed ik eigenlijk vrijwel niks. Wat inhoudt dat je dus best wel ver kunt komen zonder. En ik denk dat ik ook best wel ver was gekomen zonder. Alleen heeft het wel het proces wat versneld, denk ik. Dat ik wat meer massa heb gekregen toen ik naar Papendal verhuisde. En daarmee wat stabieler werd ook.
Ja. En met de kennis van nu zou je dan op het vlak van fysiek het anders kunnen doen om misschien nog sneller op dit niveau te zitten?
Ja, ik heb wel toen ik net naar Papendal verhuisde eigenlijk een jaar gewoon permanent spierpijn gehad. Omdat ik dus niet gewend was om fysiek te trainen. En ik denk dat het wel wat lastig is geweest het eerste jaar om dan ook nog tijdens de schiettrainingen lekker te schieten en soepel te zijn. En dus in die zin heb ik het eerste jaar wel lastig gehad om op de schiettrainingen goed te presteren. Maar ja, of dat dan echt negatief is geweest of dat ik daar juist veel van heb geleerd, dat is dan weer lastig te zeggen.
Is dat herkenbaar, Casper, ook voor jou als je met nieuwe instromers op Papendal werkt?
Nou ja, de spierpijn is... als je begint met fysieke training, gewoon iets waar je aan zult moeten wennen. Het idee is dat na enig verloop van tijd dat een beetje gelijk komt op een gelijk niveau. Dat je daar niet constant last van hebt. Maar dat is iets waar je mee moet dealen. En je bouwt ook jezelf fysiek op. Dus en daar komt helaas dan een gevolg bij dat je misschien met een beetje spierpijn of iets vermoeider zal moeten schieten. En of dat heel erg is een tweede vraag. En of dat positieve effect van het sterker worden, het fitter zijn, het meer belastbaar zijn, of dat zeg maar op den duur voordelen oplevert. Ja, dat kan je voor jezelf afvragen. Ik denk dat het gewoon als mens een heel goed besluit is als je jezelf fysiek opbouwt. Zodat je gewoon wat sterker bent, meer belastbaar. Als het allemaal even tegen zit, kan je toch je volumes draaien. Ik denk dat het een beetje spierpijn, als je dat ervoor over moet hebben. Dat is volgens mij prima, gewoon om te accepteren. Daarbij zeggende, als jij een jaar lang spierpijn hebt gehad, dan vraag ik me wel een beetje af of het niet wat minder had gekund. Want volgens mij, zoals ik die programma's schrijf nu, heb jij, als je met enige regelmaat komt, niet verschrikkelijke spierpijn.
Nee, nou valt het mee tegenwoordig. Maar toen was het voor mij ook wel echt helemaal nieuw om fysiek te trainen. Daarvoor deed ik echt alleen maar aan boogschieten en naar school fietsen.
Ja.
En daarnaast was het alleen maar huiswerk maken en verder niks.
Als je hebt het nu over handboog bijvoorbeeld. Het schieten en het presteren in de handboog. Maar naast dat je handboogschutter bent, ben je natuurlijk ook gewoon mens.
Er zijn de meningen over verdeeld, maar...
Ja. Goed, ik ga er wel vanuit. Het stukje fysieke training is ook gewoon omdat je een mens bent. Het helpt je gewoon in je dagelijks leven, belastbaarheid. Het maakt bijvoorbeeld je botten wat sterker, je bent wat fitter, je kan makkelijke dingen optillen. In je hele dagelijkse leven, als je gewoon sterk bent en jij kan echt wel 140 kilo van de grond tillen... Als jij een kratje moet tillen of een bankstel moet helpen verhuizen, dat is voor jou gewoon best wel goed te doen. Nou, dat beschermt je al direct tegen blessures van te veel doen. Het maakt het makkelijker voor jou om te doen. Je kan jezelf wat nuttiger maken. En je herstelt makkelijker van dat soort dingen die je als mens doet. Omdat je gewoon die capaciteit hebt opgebouwd. En dat is een voordeel. Daar heb je niet alleen als mens voordeel van, maar ook bij datgene wat je dan gaat doen. En in jouw geval is dat handboogsport.
Ja.
Iets minder dan bijvoorbeeld een sport waarin je echt heel erg fysiek bezig bent. Waar je echt fysieke capaciteit moet kweken, omdat je anders gewoon afbreekt. Dus ik noem judo of een andere sport waar je echt zeer veel fysieke power en moet kunnen leveren. Bij handboog is dat minder. Maar het betekent niet dat op een lager niveau diezelfde voordelen niet gelden. Dat is gewoon wel zo.
Nee. Ik heb daar wel een aansluitende vraag op. Want er zijn wel gevallen geweest in boogschieten van internationale schutters die op een gegeven moment zoveel trainen dat ze ook echt heel breed en heel dikke armen en zo kregen. En dat ze daar dus gewoon last van hadden. Dat het in de weg zat, als het ware. Dus is er dan een bepaalde een bepaalde grens waar je dan niet overheen moet gaan? Of zou jij zeggen, nou gewoon zoveel mogelijk trainen en dan komt het wel goed?
Ja, goede vraag. Kijk, als jij je heel goed voelt, denk ik, bij enorm breed zijn, dan moet je dat vooral doen. Maar als je zegt net dat mensen er last van hebben in hun sport, ja, dan ben je dus blijkbaar te ver gegaan. Ja, dan kan je ook afvragen, zeg maar, hoeveel last heb je ervan? En ligt het aan je manier van trainen? En maak je er echt een sport van om dan echt een soort van bodybuilding te doen? Ik denk dat het niet zo heel makkelijk is om als handboogschutter, die bijvoorbeeld bij mij twee keer in de week iets doet, of gewoon een sport ernaast beoefent, om dan zodanig fysiek jezelf in de weg te zetten dat je handboogprestatie daaronder leidt. Als je echt een beetje immobiel wordt omdat je met slechte techniek krachttraining uitvoert of fysieke training doet, of als je zodanig breed wordt dat je niet meer goed in je lijnen kan zitten bij het schieten, dan ben je gewoon iets te ver gegaan. Maar dat is zeker niet de insteek. En als je gewoon goed traint en niet daar echt doelbewust naartoe traint, dan is het ook niet zomaar iets wat zomaar gebeurt als je even met je ogen knippert. Ik probeer al vrij lang breed te worden. dat kan je wel zeggen, dat gaat niet vanzelf.
Helpt ook niet dat je nu met een Mitella zit, hè?
Nee, klopt. Ja, dat heb ik echt aan mezelf te danken, deze Mitella. Ja.
Waar je net op aan refereerde, hè? Dus het fysieke training doen, omdat je dan in het algemene leven daar makkelijker doorheen gaat, minder blessures krijgt, positiever in het leven staat wellicht, of makkelijker dingen kan doen.
Ja.
Dat is allemaal niet zo goed meetbaar. Hè? Ik ben het enorm met je eens. Het klinkt super logisch, maar dat is iets wat je dan moet uitleggen, denk ik, aan mensen. Dat je op die manier dat traint en daardoor heb ik kan me zo voorstellen dat er heel veel mensen zeggen van, ja, ik wil beter worden in X. Nou, dit is dan boogschieten. Welke oefening moet ik precies doen? zodat ik daar beter in word, zeg maar, heel binair.
Ja.
Dus dat komt even in me op. Dus is dat voor alle sporters logisch dat je er ook wat aan hebt buiten de sport die je beoefent? En dat het ook uiteindelijk ook gewoon positieve effecten heeft op het beoefenen van de sport?
Ja, ik denk, er zijn zat mensen die doen helemaal niks aan een sport beoefenen. Die zitten gewoon de hele dag op kantoor. En ook voor die mensen is het belangrijk dat ze bewegen, dat ze goed bewegen, dat ze een beetje belastbaarder worden. En die genieten die voordelen ook, waardoor ze dan allerlei dingen in het dagelijks leven beter kunnen uitoefenen. En dat geldt ook voor handboog. Daarnaast, je vroeg net bijvoorbeeld, wat zou dan specifieke oefeningen kunnen zijn waarmee ik het handboog zou kunnen helpen? Begrijp ik dat correct? Mm-hmm.
Ja.
Ja, die vraag is niet zo heel makkelijk te beantwoorden. Omdat het is voor handbogen niet extreem belangrijk dat je je fysiek helemaal opbouwt. Het kan zonder. Alleen de vraag is, kan het niet gewoon makkelijker met? Kan je niet gewoon makkelijker goed trainen en goed schieten als je iets doet aan jezelf fysiek onderhouden? Nou, dat denk ik wel, en dat denk jij ook. Maar ja, als we het hebben over handboog specifiek. Ik denk dat het belangrijk is voor handboogschutters in de fysieke training, dat ze in ieder geval grote bewegingspatronen, en dan hebben we het bijvoorbeeld over squatten of kniebuigen, of je heupbuigen, dingen oppakken van de grond. En zeker met bovenlichaam gewoon horizontaal en verticaal dingen kunnen duwen en trekken. En dat gewoon goed kunnen met stabiele schouders, zonder dat je erbij in een positie komt waar mogelijk je pijntjes krijgt of zo. Dat het gewoon belangrijk is dat je dat in ieder geval goed kan uitvoeren. En als het goed kan uitvoeren en als het een beetje mee zit ook nog een beetje gewicht in kan verplaatsen. En dat alleen beschermt je al tegen de repetitieve aard van de sport.
Ja.
Dat is waar ik bijvoorbeeld een beetje extra aandacht aan geef in de krachttraining. Daarnaast hebben we wel voorbeelden gezien van handboogschutters die wel degelijk baat hebben gehad bij het sterker worden in het bovenlichaam. Omdat ze dan gewoon iets stabieler onder schot staan.
Ja. Helder. Je hebt natuurlijk mensen die instromen binnen het programma en nog niks gewend zijn. Maar je wil eigenlijk altijd zo zwaar schieten als dat je aan kan.
Ja.
Dus als je boog zwaarder is en je kan dat aan en binnen de grens. Hè? Dus je moet ook als je ziek bent, moet je dat nog aankunnen.
Ja, zeker. Ik wou net zeggen. Ik zou zeggen, je wil zo zwaar schieten als dat je aan kunt en dan een beetje minder.
Ja, precies.
Dus er moet wel echt een soort van marge zijn van hoeveel zwaarder je zou kunnen schieten. En een training mee zou kunnen schieten. En dan ga je daar een beetje onder zitten. Voor de veiligheid, maar ook voor je techniek en je comfort.
Ja, helder. Dat is duidelijk. Ja. Maar goed, hoe hoger dat kan liggen, hoe meer gratis punten dat je hebt. Uiteindelijk schiet je die pijl weg. En je kunt een zwaardere pijl schieten. En heb je minder last van de weersinvloeden. Je los wordt veel minder kritisch als je een zware boog hebt.
Ja.
En dat zijn natuurlijk dingen. Je kunt wel heel veel meer gaan schieten, maar dat is ook maar langzaam op te bouwen.
Ja.
Terwijl als je daar dus ondersteunende krachttraining mee hebt, dan kun je dus sneller naar een veilig, zwaarder gewicht toe. Dat is prettig.
Ja, en voor mijn beeldvorming, dat is dus niet omdat je door die krachttraining sterker wordt en daardoor zwaarder kunt schieten, maar dat is meer omdat je dan zwaarder kunt gaan schieten zonder dat je geblesseerd raakt omdat je het niet kunt hebben.
Ja,
precies.
Ja.
Nou, je ziet het als mensen de hele tijd dezelfde bewegingen maken, repetitief. Bijvoorbeeld tennisarm of zelfs RSI. En dan is dat eigenlijk een overbelasting van weefsels of structuren. En dan krijg je last. Nou, als je dus gewoon getraindheid hebt en je kan dat aan. Bijvoorbeeld, jij hebt schietconditie, je kan een hoog volume wegzetten. Dan heb je daar niet echt last van dat jij constant de hele dag die boog zit uit te trekken. Nou, en dat is een beetje waar we op doelen. Je moet de voorwaarden scheppen om dat te kunnen doen. En krachttraining helpt daarbij tot op bepaalde hoogte.
Ja, ik denk voor de schutters die thuis luisteren, die zullen echt wel herkennen dat als ze een wat langere training doen, dat het op een gegeven moment aan de voorschouder, aan de booghand wat zuur gaat voelen.
Ja.
Dat daar toch wat technische fouten inslijpen, maar dat ze misschien toch doorgaan en dan uiteindelijk toch met een kleine blessure overblijven. En dan is zo'n ondersteunende fysieke training kan ervoor zorgen dat die schouder net wat langer op de betere plek blijft zitten, waardoor je net wat langer de goede schoten kan uitvoeren.
Ja.
En dus makkelijker een hoog volume kan draaien. En dat is allemaal weer compound op elkaar. Kun je vervolgens sneller vooruitkomen.
Ik kan mij voorstellen dat als je dus net begint met je training of met je wedstrijd en kost je minder moeite dan voorheen, omdat je getraind hebt om jezelf stabiel te houden en te schieten zoals je wil schieten. Het kost je minder energie. Dan betekent dat je het langer uit kan houden. Dus je uithoudingsvermogen is dan beter. Nou, als dat punten oplevert, ja, helemaal mooi.
Ja.
Het is niet zo dat ik zou kunnen zeggen van handbogen, je moet deze oefening doen, je moet benchen, je moet dumbbell row doen en dan wordt het allemaal helemaal top. Maar het is wel allemaal voorwaarden scheppend.
Ja, en als we toch heel even proberen toch een klein beetje praktisch te maken voor de schutters die luisteren. Hè? Dus ja. Nou, ik ben een jeugdschutter die luistert of een beginnend schutter die luistert en nou, fysieke training wil ik wel eens mee bij mijn handboogsport. Maar wellicht de stap richting een sportschool is nog te groot.
Mm-hmm.
Wat kun je dan praktisch doen? Wat zijn dan oefeningen die je gewoon erbij kan doen? En wanneer zou je ze dan moeten doen?
Ja, oefeningen heb je het over.
Ja, of beweegvormen of wat dan ook.
Ik zou adviseren als je gewoon jong bent bijvoorbeeld. En je favoriete hobby is boogschieten. En je hebt de tijd en energie om iets naast te doen. Ga dan iets erbij doen wat gewoon wat meer fysiek van aard is. Gewoon lekker bewegen. Wat meer fysiek uitputtend is. Dat zal in ieder geval een goede basis geven tot goed bewegen. En dat gaat je sowieso helpen. Niet alleen in schieten, maar ook in je leven. Mocht je gewoon naast het boogschieten gerichte oefeningen doen. Gewoon oefeningen die je wilt doen. Om het bewegen beter te maken. En dan zou ik het gewoon vooral vrij simpel houden. En ik had het net over die beweegpatronen. Dus squatten, kniebuigen, heupbuigen. Om die dingen gewoon zelf te oefenen. En heb je het al, kan heel simpel zijn, zoals bijvoorbeeld dingen oppakken van de grond. Lichte kettlebells. En dat gewoon met goede rechte rug doen. Squatten met een kettlebell. Dat gewoon kijken of je gewicht kan opbouwen. Push-ups leren. Als je wat beter bent, pull-ups leren. Gewoon wat sterker worden in die grote bewegingspatronen. Ik denk dat dat heel erg helpt. Als je daar wat hulp bij nodig hebt en je hebt bijvoorbeeld geen persoon die je daarbij kan assisteren. Ik weet dat Team NL heeft iets, dat heet de fysieke leerlijn. En dat is een website. We kunnen misschien in de beschrijving van deze podcast wel even een link verwerken.
Ja, dat kunnen we zeker doen. Ja.
Ja. En die werkt dus op basis van deze beweegpatronen. En wil je dan gaan trainen, dan kan je gewoon zo'n beweegpatroon aanklikken. En dan kan je vanaf absolute beginner tot op gevorderd, kan je gewoon lekker een schemaatje doen. En ik zou zeker zeggen, als je ergens wil beginnen, wat je later rendement op gaat leveren, dan zou ik daarmee beginnen. Want het zit gewoon goed in elkaar. Ik heb er namelijk zelf aan meegewerkt. En begin daar.
Ja, en hoe vaak zou je dat dan moeten doen?
Nou, het idee is, alles is beter dan niets. Maar probeer zeker voor het leereffect van de oefeningen en om een beetje routine erin te houden, dat toch 2 keer per week te doen.
Ja, en kan het dan ook nog te veel? Want er zullen ook wel een paar luisteren die denken van, nou, dan kan ik het beter iedere dag doen, want meer is beter.
2 keer per dag misschien.
Het kan zeker te veel, ja. Als jij niet herstelt, je hebt nog steeds last en je gaat je volgende training in. Kijk, een klein beetje spierpijn kan. Maar als je echt merkt dat je keer na keer jezelf een beetje afbreekt en je gaat last ondervinden bij het schieten. Of je hebt echt moeite met bewegen en je gaat anders bewegen omdat je bepaalde... Ja, daar zou ik dan even een gas terugnemen.
Ja, maar wat is een soort van gulden snede erin? Moet je dan 24 uur rusten of 48 uur rusten?
Als je begint met basisoefeningen, dan kan je na 24 uur echt wel weer meer basisoefeningen doen. Als je grotere gewichten aantikt in bijvoorbeeld kniebuigen, squatten, wat chef wel eens doet. Dan zou ik wel even iets meer rust pakken en gewoon bijvoorbeeld beginnen bij een trainingsdag. En dan in ieder geval een rustdag erin gooien. En op die rustdag kan je best wel iets conditioneels doen. Maar probeer niet training op training op training te stapelen. Totdat je echt op een niveau bent waar dat echt nodig is. Maar dat heb ik. Ik denk niet dat je heel snel op een niveau komt waarbij je moet stapelen omdat je anders minder wordt.
Nee, precies. En als je dat nou als schutter bij een training wil combineren. Dus je gaat als jeugdschutter naar de vereniging of je traint wellicht thuis in de huidige tijd. Is het dan het advies om dat na je schiettraining te doen? Of kun je ook een deel ervoor doen en een deel erna?
Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik zou in het begin adviseren om dat even, als je nog bezig bent met goed schieten, En je hebt aan je techniek te werken en die wil graag goed schieten. Om in het begin even die training los te koppelen van je schieten. En doe het dan na het schieten. Want dan heb je in ieder geval geen last meer tijdens het schieten. Als je wat beter bent, kan je dat ook ervoor doen. En dan kan je juist ook een beetje bijvoorbeeld vermoeidheid van de trainer een keer even aanvoelen hoe het is om te schieten als je iets meer vermoeide arm hebt of zo. Dan kan je dit zo aanpakken. Maar op zich is het het beste om de trainingen die je doet zodanig te plannen dat je niet echt dat die niet echt last hebben van elkaar. Dus niet heel veel benenwerk doen net voor je een belangrijke competitie hebt of zo. Want dan waarschijnlijk gaat dat niet echt helpen.
Nee, je stabiliteit vooral.
Ja, als je vermoeid bent al, dan heb je dus al een beetje moeite met stabiliteit.
Ja, en fysieke vermoeidheid kan ook zorgen voor verminderde concentratie, toch? Dus als je een heel zware training hebt op vrijdag bijvoorbeeld en je komt niet zo lekker je bed uit omdat je vermoeid bent, dan kan dat ook impact hebben op je concentratie tijdens de wedstrijd.
Dat geloof ik, ja.
In mijn ervaring in ieder geval. Ja.
Oké, dus resumerend voor die beginnende schutter die nu een paar keer in de week gaat schieten. Die moet wat andere beweegpatronen erbij doen. Dus ik denk dan aan hardlopen of fietsen. Je zit misschien zelf bij de voetbalvereniging waar je nog een keer in de week bent. Dat is allemaal prima.
Ik had helemaal het begin over gewoon een andere sport doen die je leuk vindt. Hè? Dat is wel heel goed gewoon om op een leuke manier wat fitter te worden.
Ja.
We hadden het nu over bewegen en bewegingspatronen. Dat kan je doen, wat oefeningetjes. Maar inderdaad, conditioneel hardlopen, fietsen, wat je leuk vindt. Gewoon zeker doen, helpt je.
Niet met de bus naar school, maar met de fiets.
Als het kan, ja. Als het niet regent, dan
30 kilometer kun je rustig fietsen, toch, chef?
Ja, denk het wel, ja.
Ja.
Nou, jij zou het doen, dus...
Ja, dat is waar.
Ik zou wel zeker als je gewoon... ik zou zeker iets kiezen wat je leuk vindt om te doen. Want ik weet gewoon dat als je iets gaat doen omdat je denkt dat het moet, dan is het heel moeilijk vol te houden. Dus je kan het beter verwerken in iets wat je met je trainingsmaatjes doet, of iets wat je voor je plezier doet, of dat het al in een sport zit die je toch al graag doet. Want anders vraagt het heel veel willpower om te blijven doen, en dat lukt de meeste mensen niet.
Nee, maar dat... Chef, je wil iets toevoegen?
Ja, vanaf wat voor leeftijd begin je met zoiets? Ik bedoel, gewoon sporten en bewegen, dat doe je natuurlijk al vanaf jongs af aan, als het goed is. Maar als je nou zegt, ik wil naast me schieten, stel ik ben 12 of zo en ik... heel fanatiek. Ik wil graag naar het RTC en ik wil zo doorgroeien in de sport. Dus ik wil ook oefeningen gaan doen. Maar is dat dan al de juiste leeftijd om daarmee te beginnen? Of moet je eigenlijk wachten tot je bent uitgegroeid? Of wat zijn daar de richtlijnen voor?
Nou ja, dat is een hele goede vraag. Je hoeft, het antwoord is zoals vaak, het hangt er een beetje vanaf wat je gaat doen. Stel, als je bent 12, dan ben je nog lang niet uitgegroeid natuurlijk. Maar afhankelijk van hoe je beweegt en hoe goed je bent, is het gewoon een prima idee om te beginnen met trainen. Ik zou alleen adviseren om vooral te beginnen met techniek, met lichaamsgewicht oefeningen, met de beginnerlaag van bijvoorbeeld dat trainingsprogramma wat ik net noemde, de fysieke leerlijn. Dus denk aan push-ups, pull-ups, dingen klimmen of zo, dat soort dingen. Nog niet meteen met gewichten gaan gooien, tot je daar misschien begeleiding hebt als je op het RTC komt. Dat kan later altijd nog. Het begint bij goed bewegen en een beetje diversiteit hebben in hetgene wat je lichaam laat doen in beweging. En ik zou, als je 12 bent, kan je prima beginnen met trainen. Alleen maak het niet meteen te moeilijk voor jezelf. Hou het gewoon simpel.
En dan eentje die ik een beetje op mezelf betrek ook. Iets waarvan ik denk dat ik wel veel baat bij had gehad als ik het wel had gedaan. Mm-hmm. Ik ben nou 25 en ik kan mijn handen achter mijn rug niet aanraken, zeg maar. Ik kan niet achter mijn rug beide handen tegen elkaar aanhouden. Mijn mobiliteit is echt ver onder par, als het ware. Ja. Had ik dan misschien als jonge schutter, omdat het toch een asymmetrische sport is, meer aan mijn mobiliteit moeten denken? En rek- en strek oefeningen of misschien zelfs ook links schieten om het op te heffen? Omdat ik als jonge schutter heel veel pijlen heb geschoten. Had ik daar iets tegen kunnen doen of moeten doen, zodat ik nou nog steeds mijn schouder normaal zou kunnen bewegen?
Ja, ik ga me niet echt begeven op het gebied van wat je zou moeten doen in het schieten. Want daar weet ik simpelweg niet genoeg vanaf. Dus ik weet echt niet of het een goed idee is om dat soort dingen om te draaien. De vraag die ik jou wil stellen is, heb je nu last van beperkte mobiliteit in het schieten?
Binnen het schieten niet, maar wel buiten het schieten. Dus ik, bijvoorbeeld dus bij de krachttraining zijn er bepaalde oefeningen die ik niet op een normale manier kan uitvoeren, die ik wel graag op een normale manier zou willen uitvoeren.
Ja.
Omdat ik mijn arm, mijn rechterarm, die kan ik niet, niet hoger optillen dan mijn hoofd als het ware. Mm-hmm. Dat soort dingen. Nou dat ik het einde van mijn carrière nader, zeg maar, dan ga je daar toch over nadenken van, goh, was het dat wel waard? En ga ik hier de rest van mijn leven last van hebben?
En was het wel waard, bedoel je het verlies van mobiliteit?
Ja.
En het verlies van mobiliteit heb je vooral opgelopen door die mobiliteit niet te benutten. Dus geen oefening te doen die mobiliteit gebruikt.
Ja, dat is een beetje mijn vraag aan jou. Ja. Van, had ik dat dan misschien kunnen voorkomen? Want het is natuurlijk een heel repetitieve en asymmetrische sport. Dus mijn rechterschouder die beweegt veel minder goed dan mijn linkerschouder. Omdat ik die iedere keer op dezelfde manier heb bewogen.
Ja.
We doen hier in de aanname dat die immobiliteit komt doordat je boos schiet. Tenminste, dat proef ik een beetje. Hè. Komt hij daardoor of niet? Ik voel hem wel aan hoor. Ik voel mijn rechterschouder ook. Maar goed, ik slaap op mijn rechterschouder. En daarvan zegt de fysio over, ja, dat moet je niet doen. Ja, ik kan mezelf wel vastbinden op bed, maar dat was ik ook niet van plan. Maar ja, ik snap ook je vraag wel. Je wil eigenlijk een bepaalde mobiliteit hebben, dat makkelijk in de vorm te kunnen komen. Mm-hmm. Is dat iets wat je dan actief met oefeningen kan toevoegen op jonge leeftijd? Of is het gewoon een kwestie van wat je zegt, beweegpatronen uitvoeren in die maximale mobiliteit?
Ja, het is sowieso een kwestie van als je begint, mobiliteit die je niet gebruikt, die verlies je over tijd. Dus als je gewoon mobiel bent om mee te beginnen en je beweegt goed en je doet de beweegpatronen, dan behoud je die. Als je al redelijk snel merkt, bijvoorbeeld in krachttraining, dat je bepaalde dingen niet kan doen, dan zou ik daarvoor mobiliteitsoefeningen gaan doen. En dat kan ook bijvoorbeeld krachttraining zijn, waarbij je juist die mobiliteit nodig hebt. Nou ja, en dat zou kunnen helpen bij dingen uitvoeren in je dagelijks leven, bijvoorbeeld, waar je die mobiliteit wel voor nodig hebt. Als je boven je hoofd dingen wil kunnen tillen, is het wel handig als je daar kan komen.
Ja, dat was inderdaad een beetje.
Waarschijnlijk was de mobiliteit nu iets beter geweest als je daar eerder wat meer aandacht had wat besteed.
Oké. En dat is meer. Ik wil vooral voorkomen dat andere mensen in dezelfde situatie terechtkomen als ik.
Ja.
Dus ongetwijfeld ook tegen mij gezegd toen ik jonger was. En toen heb ik gezegd, dat zal mij niet gebeuren. Maar dat is dan de naïviteit van een jonge schutter. Maar dus het is vooral belangrijk dat je gewoon goed blijft bewegen. En dat hoeft niet per se in de vorm van oefeningen te zijn. Maar je kunt ook gewoon inderdaad bijvoorbeeld gaan klimmen en dat soort dingen doen.
Zeker, ja.
En dat is dan genoeg om mobiel te blijven in jouw optiek.
Mijn optiek wel, ja. Want je hebt een bepaalde mate van mobiliteit nodig om goed te bewegen. Dus als je dat doet, dan neem je de mobiliteit daarin mee. Als er echt beperkingen zijn, dan kan je daar met oefeningjes aan werken. En dat staat en valt met goed bewegen.
Ja,
en ik denk dat de mobiliteit, dat je dat misschien een stukje bent kwijtgeraakt doordat je bepaalde bewegingen niet hebt gedaan in je ontwikkeling naar nu toe. En blijkbaar kan je daar heel goed mee schieten. Alleen dat mobiliteit moet je even weer terugwinnen, wil je die weer kunnen gebruiken.
Ja, oké. Duidelijk.
En Casper, je zei net in je verhaal, je moet eigenlijk dingen erbij doen die je leuk vindt.
Ja.
Want dan is dat duurzaam. Maar niet dingen die moeten, die werken wellicht minder goed. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, vind ik voor mezelf ook wel belangrijk. Als ik wat fysieke training doe, dan doe ik dat ook graag in een soort groepsetting. Waarin iemand bij wijze van spreken vertelt van, dit gaan we nu doen. Dus toch een beetje van, dit moeten we dus doen. Mm-hmm. Voelt niet echt als moeten, maar toch. Je hebt natuurlijk ook trainers die handboogsporters lesgeven, handboogtechnische lesgeven. Maar die kunnen dus wellicht ook, of die doen dat misschien al, de fysieke training in combinatie met zo'n trainingsavond. Wat kan zo'n trainer hier nou uithalen? Wat is nou belangrijk wat die trainer eventueel meeneemt in die handboogtrainingen op fysiek vlak?
Ja, fysiek vlak, ik zou een diversiteit van beweging aanbieden. En gewoon het niet te moeilijk maken. Begin bij de simpele beweegpatronen zoals ik net aangegeven heb. Doe dingen die je leuk vindt. Houd het ook een beetje leuk en uitdagend. Maak het een beetje interactief. sport- en spelvarianten waarbij je beweegt. Dat elkaar helpen met oefeningen uitvoeren. Dat kan je allemaal in zo'n training verwerken. Om het gewoon wat leuker te maken. En dan denk dat ook dat het de effectiviteit van die training die je dan doet als trainer, dat het beter wordt.
Dat klinkt eigenlijk hartstikke makkelijk. Dus je hoeft niet echt een schema te bouwen voor de fysieke training. Dus je kunt eigenlijk altijd gewoon iets leuks verzinnen, zolang het maar gewoon een ander soort beweegpatroon is dan het boogschieten zelf.
Ja en nee. Ik zou wel een soort van plan maken. Het is een beetje moeilijk om nu direct te zeggen, dit moet je nu doen. Maar als je bijvoorbeeld je bent een handboogtrainer, je wil een training, je hebt de schiettraining gegeven en er is nu nog tijd voor een fysiek blokje. Ik zou dan in ieder geval de opdracht geven om in elk beweegpatroon een aantal setjes van bewegingen te doen. In ieder geval zorgen dat iedereen een aantal bewegingen doet. Bijvoorbeeld push-ups, pull-ups, trekken met één arm, trekken met twee armen. Een stukje core stabiliteit, gewoon planken op het meest basale niveau. Dingen kunnen gooien, links, rechts, kunnen draaien met je romp. Die zou ik erin kunnen verwerken. Die zou erin verwerken en gewoon stapsgewijs afwerken. En daar kan je best een soort van spelvariant in verwerken.
Ja, dat is dan de creativiteit van de trainer.
Ja, ik kan nu heel moeilijk zeggen, nou, je moet beginnen bij 1A en dan 1B en zo moet het. Alleen ik zou zeggen, als je het echt bent geïnteresseerd van een stukje fysiek training toevoegen in het programma van je schutters, kijk dan even naar die fysieke leerlijn en begin gewoon bij het simpelste niveau. En dan maak het gewoon niet vervelend voor de sporters. Hou het leuk. Zorg gewoon dat ze die simpele niveaus goed uitvoeren en bouw vanaf daar verder. En ja. Hoe dat dan precies moet, zo'n programma, dan moet je gewoon ergens beginnen. En ik zou zeggen, begin bij de fysieke leerlijn en hou het simpel.
Ja, en iets doen is altijd beter dan niets doen. Dus 5 minuutjes heeft zin, 10 minuutjes heeft zin.
100%, ja.
Ja, absoluut. Dat is belangrijk, hè? Want vaak wordt er gezien, maar ja, daar hebben we geen tijd voor. Of dat moeten we dat ook nog doen. Maar dat is echt, een kort blokje erbij is al gewoon, heeft al effect.
Ja, absoluut.
Top. Nou, even kijken naar de toekomst. Kunnen we daar nog naartoe? We hadden het er net al over met Chef. Daar is wat veranderd in de fysieke training. In de tijd dat jij hier als sporter was tot nu. Denk je dat er nog wat gaat veranderen in de toekomst op fysiek vlak?
Ongetwijfeld, ja. Ik weet niet zo 1, 2, 3 wat dat gaat zijn. Anders dan had ik het alvast kunnen doen. Nee, ik denk wel dat ja, bijvoorbeeld als ik kijk naar fysieke training voor handboog in de toekomst, dat wat een grotere vlucht zal nemen, denk ik ook in handboog zelf. Dat gewoon mensen beseffen dat het belangrijk is als voorwaarde om te kunnen doen. En dat je dat gewoon moet integreren met een handboogprogramma. Gewoon om een beetje fysieke cultuur te creëren en te zorgen dat je gewoon mensen hebt die in de basis goed in elkaar zitten, goed bewegen. En dat helpt gewoon alle atleten. Ja, voor mij in de toekomst qua fysieke training voor handboog heb ik niet zo 1, 2, 3 een idee dat het heel erg gaat veranderen. Want ik onderhoud eigenlijk gewoon bij de sporters een basis. En ik voeg hier en daar wat elementen toe waarvan ik denk dat het wat kan toevoegen voor schutters specifiek. En ik praat dan over een stukje stabiliteit voor de core. En een stukje capaciteit kweken in het bovenlichaam. Dus gewoon duwen, trekken, ja. Verticaal, horizontaal, alles.
En uiteindelijk krijg je natuurlijk ook wel nieuwe talenten binnen dit programma. En dan moet je weer vooraan beginnen. Dus het blijft een beetje hetzelfde, alleen dan op een ander niveau. Hè?
Ja, hoewel ik wel gemerkt heb dat de talenten die ik de laatste jaar heb zien instromen in mijn sessies, die hebben al een behoorlijk stuk fysieke training gedaan.
Ik denk dat dat inderdaad ook zeker op die RTC's gebeurt.
Tegenwoordig wordt dat natuurlijk ook bij de RTC's inderdaad al geleerd. Waar dat bij ons zeker nog niet het geval was. Ja. Toen het nog een RES was in plaats van een RTC. Toen was het meer gewoon 1 keer in de week samen trainen. En was het echt alleen schieten. En tegenwoordig heb je echt een heel platform, heb ik het idee. En het wordt echt meegenomen in het hele Olympisch Comité. En dus je leert veel meer tegenwoordig als je in een RTC terechtkomt dan ja, ik wil haast zeggen in mijn tijd, maar zo lang is dat niet geleden. Maar dat betekent inderdaad wel dat, de mensen die nu op Papendal komen, die hebben al ervaring met fysiek training.
Ja.
Waar dat bij mij nog niet zo was. Jij had het net over de toekomst, maar dan wil ik even naar het verleden. Ik kan me herinneren dat jij ooit hebt verteld dat jullie generatie, dus dan kijk ik even naar Ron, dat jullie generatie eigenlijk de eerste generatie is waarbij krachttraining een beetje op kwam zetten binnen het boogschieten. Ja. Dat daarvoor was het eigenlijk helemaal geen ding.
Ja, kijk, of dat helemaal geen ding was, weet ik ook niet. Maar zo voelde het wel in ieder geval. En zeker internationaal. Als je even keek naar... wij deden internationaal ook aardig mee in die tijd. En daar hadden ze het altijd over die fitte gasten uit Nederland... die in één keer allemaal krachttraining en zo moesten doen. En rondjes moesten fietsen en allemaal die dingen. Ja. En zo voelde het voor ons ook wel een beetje, hoor. Wij trainden ook wel op Papendal, maar goed, we woonden hier niet intern. Dus het was ook wel een beetje gek eigenlijk, hè? We waren handboogsporters. Ik kom uit de tijd dat je deed één keer in de maand een jonge oranje training. En dan deed je ook gewoon pijlen schieten met elkaar. En dat was het. Maar dat is niet erg. Dat is ook helemaal niet een disqualificatie van wat er toen was. Maar dat was de kennis van toen. Wij zijn die krachttraining er toen bij gaan doen. En dat ergens hebben we wel geloofd dat dat hoorde. Ik denk een coach die ons heeft kunnen overtuigen dat uiteindelijk kon bijdragen. En dat gevoel hebben we ook allemaal wel gehad uiteindelijk. Maar ongetwijfeld werd daar inderdaad ook maar wat gedaan om te beginnen.
Ja,
en
ja.
Om vervolgens al die ervaring die je opdoet, om dat te gaan fine-tunen naar een programma zoals we nu hebben.
Ja, maar het sluit wel heel mooi aan op de rest van het verhaal. Als je kijkt naar, het is belangrijk dat je gewoon beweegt binnen je mogelijkheden en dat iets beter is dan niet.
Ja
in die zin heb je er dus zeker iets aan gehad.
Ja, zeker. En uiteindelijk, als je kijkt naar die stap van toen naar nu, als we die stap nog een keer maken en we zijn weer eens een keer 20 jaar verder, dan praten we misschien op dezelfde manier over de training van nu. Van ja, toen deden we eigenlijk maar wat en nu weten we veel meer.
Ja.
Alleen met de kennis van nu doen we wat wij denken dat nodig is om op het allerhoogste niveau te presteren. En ik vind het een hele mooie conclusie die we trekken, dat het werk voor jou makkelijker wordt, omdat de trainingen op de RTC's in dit geval nu veel beter zijn dan dat ze eerder waren. Zodat jij eigenlijk met een hoger niveau instromers te maken hebt.
Ja, dat maakt het voor mij zeker makkelijker en leuker. Maar ook niet alleen voor mij leuker, maar ook voor de sporter zelf. Want als je eenmaal een beetje competentie hebt in het bewegen en het gaat gewoon lekker en je weet je lichaam in te zetten. Ja, dan kan je dus leuke dingen doen. Dan kan je makkelijk klimmen, sporten, uitproberen, dingen die je wil doen. Meer dingen tillen, als je daar zin in hebt. Het maakt het gewoon makkelijker. En als je nog eigenlijk best wel lang niet geïnvesteerd hebt in je fysiek zelf, ja, dan is dat allemaal moeilijker. Of je moet het nog alsnog doen. Ja, en dat, dat is gewoon vervelender.
Ja, nou, laten we hopen dat die goede instroom die er nu al is geweest en die er ook gaat komen, ervoor gaat zorgen dat we ook in de toekomst sporters hebben van het niveau van Chef nu. Want ja, uiteindelijk gaan we ook een keer afscheid nemen van Chef als sporter. En dan hebben we toch weer nieuwe talenten nodig die dat kunnen. En ik ben daar niet bang voor, want we hebben nu natuurlijk al een aantal wereldtoppers die er nog door blijven gaan. Maar heel benieuwd hoe het er over 10 jaar uitziet in de handboogsport.
Ik had wel één vraag voor jou nog, Ron. Want jij bent natuurlijk nu de bondscoach. En jij hebt dit fysieke programma, wat we nu in het programma zit, dat is ook jouw wens, dat dit erin zit.
Ja, 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 zeker.
Ja. En ik ben wel eigenlijk wel benieuwd, een beetje van, nou ja, ik snap het wel, maar waarom jij ervoor kiest dat de sporters dit doen? En ook of je merkt in het sportspecifieke, of daar wel echt verschil in zit, dat er wel fysiek geïnvesteerd wordt in de sporters die nu het
programma. Ja, kijk, voor een groot deel zijn dat exacte dingen die jij al genoemd hebt. Hè? Dat ik dat belangrijk vind dat gebeurt. Ik denk ook dat het zo is dat, vooral de mentale component, hè, waar Chef ook naar refereerde eerder, dat als je je fit en sterk voelt, dan ben je automatisch mentaal ook sterker.
Ja.
Dat is nou eenmaal zo. Hè. Iedereen die zich fit voelt, die kan de wereld aan, zullen we maar zeggen. En uiteindelijk kun je toch niet voelen hoe een ander zich voelt. Maar dan weet je in ieder geval dat je jezelf goed voelt. Dus alleen dat is al een goede component. En daarnaast, ja, toch inderdaad blessures. Hè. We hebben niet heel veel blessures in handboogsport, gelukkig. Op dit moment lopen er een paar pijntjes, maar dat zijn als je ergens pijn aan de vinger hebt, dat is een soort van overbelasting door het boogschieten. Ja, daar kun je me niet meer mee helpen met het fysieke programma. Dat is gewoon een kwestie van zorgen dat we de aantallen binnen de training op een goede manier doseren.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat, ik vind het een belangrijk integraal onderdeel van sporten, is gewoon krachttraining doen. Ook bij een sport die zo belangrijk is, of tenminste die sowieso mentaal belangrijk is met boogschieten. Uiteindelijk doen we ook mentale training. Dan moet je ook fysieke training doen.
Ook dat, hè? Je kan bijvoorbeeld, ik noem maar iets, je kan zomaar op je schouder vallen bijvoorbeeld.
Ja, dat zou
gek zijn als dat gebeurt. Maar...
Ja, dat het kan gebeuren. En als je dan moet revalideren omdat je uiteindelijk toch weer moet schieten, helpt het heel erg als je een basis hebt van bewegen. Ja. En je hebt een stukje botdichtheid en spiermassa. En misschien is als je iets gebeurt en je valt van je fiets of zo, is de schade die je berokkent misschien al wat kleiner. Omdat je gewoon meer solide bent. En mocht je dan weer iets moeten opbouwen, revalideren, dan zal dat toch makkelijker gaan als je wat bewegingsbasis hebt. Precies. En zeker als jij goed wil zijn in je sport, zal je gewoon daar heel goed in moeten zijn door tijd te investeren en energie. En geblesseerd zijn helpt daar niet bij. Dus alles wat je daar kan winnen aan efficiëntie, dat kan je terugstoppen in het trainen van je sport.
Ja, precies.
Ik weet dat je Ron de vraag stelde van, zie je het ook terug in de sport? Als ik dan nog even snel, voordat we afronden, een concreet voorbeeld mag geven van wat mij is opgevallen. Voor wie krachttraining echt wel positieve effecten heeft gehad. Als ik kijk naar de stappen die Jona Wildhagen heeft gemaakt, het afgelopen jaar vooral. En ik denk deels door de krachttraining. Die heeft gewoon wat meer body gekregen. Die is wat sterker geworden. En je ziet ook aan zijn schieten dat hij een stuk stabieler is. En dat hij wat meer bij te zetten heeft. En ik denk dat hij echt wel, omdat hij gewoon heel erg licht was. En nog steeds wel is. Dat hij daar echt wel iets aan heeft. En dat hij daar binnen de sport dus ook echt wel winst haalt. Dus,
ja, en dat is een groter percentage dan die 5-10% die jij eerder noemde. Hoor. Echt, bij hem is dat echt heel, heel, heel belangrijk geweest in het afgelopen jaar.
Ja, zoals men net in zijn fase van zijn ontwikkeling is dit dus blijkbaar een heel belangrijk onderdeel. Waar het meer dan 5-10% is. Ik geloof het chef direct dat het voor hem minder uitmaakt. Maar ja, ik kan niet zeggen dat het niet altijd zo is. En dat er bepaalde periodes zijn dat het gewoon belangrijk is om weer een volgende stap te maken. Precies. En dan is het gewoon goed om gewoon die basis te hebben. En ik zie het ook, dat trainen en krachttrainen, fysieke training, conditionele training. Gewoon het fysiek pakket zie ik ook gewoon een beetje als een soort verzekering voor jezelf die je afsluit om gewoon lekker te kunnen blijven bewegen en functioneren. En dat is een groot deel van het boogschieten specifieke programma.
Precies,
op Papendal.
En dan hoop ik dat de luisteraars die verzekering ook hebben, of we hem in ieder geval gaan afsluiten.
Ja.
Het is handig om dat erbij te gaan doen. Ik vond het een leuk gesprek, heren. Bedankt dat jullie er waren. Ik hoop ook dat de schutters en de trainers die luisteren er ook wat aan hebben gehad. Mogelijkerwijs een positieve aanpassing gaan maken in de manier hoe dat zij trainen. Kijk vooral naar de link die we zullen meesturen als we deze podcast publiceren. Bedankt weer voor het luisteren. En jongens, nogmaals bedankt. En graag tot een volgende keer.
Graag gedaan.
Tot zover deze aflevering van Doelgericht. Vergeet je niet te abonneren en graag tot de volgende keer.